Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben, wou ik zeggen, maar het klinkt een stuk beter. Fijn om elkaar vanmorgen te ontmoeten en met elkaar de Bijbel open te doen en het woord van God te horen. Ik hoop dat je met een hart gekomen bent wat gericht is op wat de Heer vanmorgen tot je te zeggen heeft. Ik wil voordat ik een gedeelte ga lezen, even toelichten waarom ik voor dit thema gekozen heb. Ik wil het vanmorgen hebben over de gezonde gemeente van Jezus Christus. Ik heb een PowerPoint hier met een enkele eenvoudige dia, verwacht er niet te veel van. Maar het is voor degene die wat van structuur houden en misschien mee willen schrijven of het goed willen onthouden wel handig. Vandaar dat ik het even gevisualiseerd heb. Ik begin even met een verhaaltje vooraf om toe te lichten waarom ik bij dit thema uitgekomen ben. 3 weken geleden ben ik samen met mijn vrouw opnieuw vader en moeder geworden. Dankjewel, dankjewel. Dat wou ik toch even gezegd hebben natuurlijk. direct na de geboorte, dan ga ik gelijk even naar een, ik weet niet of iedereen dat weet, maar direct na de geboorte, als je een zoon of dochter wel eens gekregen hebt, dan ben je daarmee bekend, voert de verloskundige of de gynaecoloog een test uit. De Apgar-test. Ja, dan wordt het nieuwe leven, de pasgeboren baby, gescreend op de gezondheid. En dat doen ze aan de hand van 5 kenmerken. De pols, de ademhaling, de spier, dus de spieren, hoe die functioneren, de kleur van de huid en de reactie. Dus ze laten hem zo vallen en dan moet hij met zijn armpjes in de lucht. Dat is dan goed. En dan kun je een score voor halen, een Apgar-score. En als die in orde is, dan mag je, als alles verder ook goed is, zo snel mogelijk met je kind naar huis. Wat doet die verloskundige? Ik heb het nu voor de 3de keer gezien. Zij of hij screent het nieuwe leven op de kwaliteit van leven. Zij screent of de eerste levenstekenen die van levensbelang zijn, of die aanwezig zijn. Want die geven weer de kracht en de kwaliteit en ook de potentie van het leven. Wat de kansen zijn voor de pasgeboren baby. Maar, dat zullen alle vaders en moeders in de zaal ook weten, die screening vindt niet alleen direct na de geboorte plaats, maar die vindt gedurende de eerste jaren van het kind plaats. Want je gaat regelmatig met je kind naar het consultatiebureau. En daar worden eigenlijk telkens weer van die screenings gedaan op allerlei verschillende dingen. Waarom? Ook daar op het consultatiebureau wordt tegen het licht gehouden of jouw kind zich op een gezonde manier ontwikkelt. Vanmorgen zou ik heel graag terug willen, met u, met jou, met mezelf, naar de pasgeboren gemeente in Handelingen. En kijken hoe hun Apgar-score is, hun geestelijke Apgar-score. Wat hun eerste levenstekenen zijn, de eerste kenmerken van het nieuwe leven als de gemeente geboren is in Handelingen 2. En natuurlijk de lijn trekken naar nu. Wij gaan vanmorgen geestelijk naar het consultatiebureau. En we gaan kijken of die eerste levenstekenen die voor de eerste gemeente zo enorm van belang waren, of die vandaag bij ons nog altijd functioneren. Met andere woorden, hoe gezond is de gemeente nu? En dan moeten we niet te snel, dat is even een pas op vooraf, niet te snel wijzen naar anderen, want ik hoop dat je geleerd hebt, de gemeente, dat ben jij. Dat is niet een gebouw, dat zijn niet de oudsten, maar dat zijn wij. Dat zijn de gelovigen samen, die vormen de gemeente. Die vormen ook de kwaliteit van de gemeente. Nou, vooraf nog even dit, dat is het tweede wat ik wil zeggen. Ik moet hem even aanzetten. Het kenmerk van de gemeente van Jezus Christus is dat ze de belofte van de Heilige Geest heeft. Of beter gezegd, dat ze de Heilige Geest inwonend heeft. Jezus heeft daar heel vaak over gesproken met zijn discipelen, toen de Heilige Geest nog niet was uitgestort, dat er nadat hij zou heen gegaan zijn naar de Vader, kort daarna zou hij de Heilige Geest geven. Ik denk aan deze tekst. Als hij in Lucas 24 zegt, ik zend de belofte van mijn Vader op u. En daarmee bedoelt hij, ik zal mijn geest uitstorten in jullie midden. Ik ben dan zelf verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader, de Heer Jezus. En ik stort mijzelf in de Heilige Geest, in de harten van de gelovigen uit. En in Handelingen 1 is het nog duidelijker als hij zegt, jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Vlak voor zijn hemelvaart bindt hij hen het op het hart. Jullie moeten in Jeruzalem blijven totdat. Totdat. Wat? De Heilige Geest is neergedaald en jullie gedoopt zijn in de Heilige Geest. Nou, er is heel veel over te doen. Wat wil dat zeggen? Daar gaat vanmorgen mijn preek niet over, maar ik wil het even noemen. Het is niets anders dat de Heilige Geest in hen komt wonen, wat nu vandaag de dag bij de wedergeboorte gebeurt, en de gelovigen op een organische manier van binnenuit verbindt met de hemel. Waar de Heer Jezus zit, aan de rechterhand van de Vader. Er komt dus door de Heilige Geest een verbinding tussen de gelovigen hier op aarde en de Heer in de hemel. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd, jullie moeten niet verdrietig zijn dat ik wegga. Jullie moeten niet verdrietig zijn. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, maar ik beloof jullie een andere trooster. En misschien, jonge gelovigen denken dat soms, dat je veel liever geleefd had in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Dan kon ik Jezus ontmoeten, ik kon hem aanraken, ik kon hem direct vragen stellen. En toch is dat echt een vergissing. Dat is een vergissing. Want de Heer Jezus was in zijn leven hier op aarde, bijvoorbeeld in Hebron, bijvoorbeeld in Jeruzalem. Maar als hij in Jeruzalem was, dan was hij niet in Kana. En als hij in Kana was, dan was hij niet in Bethsaida. De Heilige Geest die hij in volheid bezat, was gebonden aan de persoon van Jezus en lokaal aanwezig. En toen Jezus ten hemel voer, heeft hij 10 dagen na dat gebed van die leerlingen zijn geest uitgestort in alle gelovigen. En toen was Jezus overal aanwezig waar gelovigen zijn. En daarom is de bedeling van de gemeente een veel betere dan toen Jezus nog op aarde was. Want overal daar waar nu volgelingen van de Heer Jezus zijn, ook al zijn het er maar 5. Ook al ben je zendeling op een afgelegen post en zijn er maar een paar christenen. Daar is de Heer Jezus tegenwoordig. Want hij is met zijn geest aanwezig. Nou, die belofte had hij gemaakt. En ik zei net al even tussendoor, dat geldt nog steeds. Ieder die tot geloof en wedergeboorte komt, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, die krijgt op dat moment de inwoning van de Heilige Geest. En daarom zegt de Bijbel, zie, het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. We zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus. Dat heeft alles te maken met de Heilige Geest die in ons woont. Maar, hier heb je dat, Efeze 1, Paulus zegt dat tegen de Efeziërs, is denk ik wel een belangrijke tekst, in hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, tot aanvaarding van de Heer Jezus, verzegeld met de Heilige Geest, die beloofd was van de belofte. Met andere woorden, op dat moment nam de Heilige Geest zijn intrek in jou en in de gemeente, in het collectief van de gelovigen samen. Nou, dat is iets geweldigs om God voor te prijzen. Om 's morgens als je als kind van God wakker wordt. En ook al voel je je misschien helemaal niet formidabel. Om te beseffen, Gods geest woont in mij. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Maar dat het nieuwe leven, de kracht van de Heilige Geest, zich voortdurend in jou en mij blijft openbaren, is niet vanzelfsprekend. Want tegen die Efeziërs, ik zet even 3 teksten van de Efeziërs op een rijtje, zegt hij, jullie zijn verzegeld, zie je dat? Maar hij zegt een paar hoofdstukken verder, ontwaakt u die slaapt. Ondanks dat de Heilige Geest in je woont, kun je wel langzaam indutten. Kan de kracht van de Heilige Geest minder zichtbaar zijn in je leven? Of zelfs bij momenten nauwelijks zichtbaar? Ontwaakt u die slaapt. Daarom spoort u de Efeziërs aan. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En daar zou je een vraag over kunnen stellen. Zeg, ja, ik ben dus enerzijds verzegeld met de Heilige Geest, maar dat wil niet zeggen dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Dat is de spijker op zijn kop. Iemand vergeleek het ooit met een huis. Een huis wat gebouwd wordt, Dat is denk ik een heel duidelijk voorbeeld. En op een dag, als het casco een heel eind staat, komt de elektricien en die legt van boven naar beneden of van beneden naar boven overal elektriciteit aan. Alle draden worden getrokken tot in de kleinste ruimtes. Zitten de lichtschakelaars, zijn er stopcontacten en is er elektriciteit voorhanden. Nou, dat is geweldig. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Hij is in jou, in zijn volheid. Maar dat je elektriciteit in je huis hebt, wil nog niet zeggen dat alle kamers van je huis verlicht zijn. Dat is wat anders. Dat alle kamers verlicht zijn. Een gelovige kan bepaalde gebieden in zijn leven hebben, een bepaald kamertje of kamertjes, een bepaalde afdeling, waar wel elektriciteit voorhanden is, maar waar de kracht van de Heilige Geest zich niet openbaart. Misschien omdat je de deur dicht houdt. Als je zegt, dit is mijn terrein. Hier laat ik het licht niet aangaan. En daarom zegt Paulus, word vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest ontvangen, broeders en zusters, is niet een once for all experience. Ik heb de Heilige Geest en nu is het voor de rest van mijn leven in orde. Nee, de Heilige Geest gaat nooit meer bij je weg. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Hij zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Maar wij hebben wel onze verantwoording. In welke ruimtes van mijn leven laat ik de Heilige Geest toe? Laat ik hem zijn invloed uitoefenen. Blijvende vervulling met de Heilige Geest. En daarmee kom ik steeds dichter bij de Abgar-test van de eerste gemeente. Want de eerste gemeente was de eerste gemeente omdat ze vervuld was met de Heilige Geest. Even nog dit. Waarom is die blijvende vervulling met de Heilige Geest nodig? In de kerk, in de gemeente van Jezus Christus. Waarom moet dat onder de aandacht blijven? Ik denk als de Heilige Geest zijn kracht en zijn werking nauwelijks meer kan doen in de gemeente, zullen kerken meer en meer hun geestelijke kracht verliezen. Zal Jezus niet verheerlijkt worden en zal wereldsgezindheid en onverschilligheid onder de gelovigen toenemen? Een soort matheid. Verliest de kerk haar wervingskracht? Zal de wereld niet op onlogenbare wijze zien dat Jezus de levende Heer is, de Zoon van God? En raakt de kerk, de gemeente, gebedsloos? 5 redenen waarom de voortdurende vervulling met de Heilige Geest van belang is. En daarom wil ik vanmorgen met u nadenken over 7 kenmerken van gezond, geestvervuld gemeenteleven. Ja, eigenlijk die Abgar-score. Ik heb er niet 5, maar ik heb er 7. Waaraan herken je nu de geestvervulde gemeente? De gemeente waarin de Heilige Geest in zijn element is. En daar is veel verwarring over vandaag de dag. En eigenlijk wil ik gewoon vanuit Handelingen 1 en 2 aantonen wat de Bijbel daarover zegt. Zullen we daarheen gaan? Handelingen 1 en 2. En dan beginnen we in Handelingen 1 vers 4. Ik heb het hier ook op het scherm staan. Ik kan niet alles lezen. Maar ik lees even wat kernversen uit Handelingen 1 en 2. Ik lees uit de herziene Statenvertaling en ik raad het je aan om mee te lezen. En toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Vers 14. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Gaan we naar hoofdstuk 2, het eerste vers. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Het gaat mij hier vooral om dat woordje eensgezind. Waren zij allen eensgezind bijeen. Slaan we wat verzen over en dan gaan we naar de preek van Petrus op de Pinksterdag. En beginnen we bij vers 22. 2 vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Vers 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Als ik u zou vragen: welke dingen zou jij eruit halen die kenmerkend zijn voor deze eerste geestvervulde gemeente? Wat zou je dan noemen? Vreugde, hoor ik zeggen. Eensgezindheid. Samenkomsten, dagelijks zelfs. Eén in gebed. Groei van de gemeente, het laatste vers, 47. Ja. Zo zou je heel veel dingen kunnen noemen. Zoals gezegd, ik heb er 7. En ik wil beginnen met deze. Het is opvallend, zowel voor als na de uitstorting van de Heilige Geest, dat de gelovigen in eensgezind gebed samenkomen. In Handelingen 1 vers 14, die staat hier ook bij je. Prachtig vers. Voor de uitstorting van de Geest, zij bleven allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken met de vrouwen. broeders en zusters. Allemaal. Je zou kunnen zeggen, wie kwam er naar de bidstond? Allen. Hoe kwamen ze naar de bidstond? Eensgezind. En ze deden het volhardend. Biddend en smekend. Ik denk dat ze die belofte van Jezus als een check gebruikt hebben. Jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Die belofte hebben ze voortdurend voor de troon van God gehouden. Wij wachten op de vervulling van uw woord. Maar als het dan gebeurt, Handelingen 2 vers 1, ze zijn allen eensgezind bijeen en de Heilige Geest komt. Ook daarna zie je in Handelingen 2, bijvoorbeeld vers 42 en vers 47, dat ze blijven samenkomen om te bidden. Eensgezind gebed. Als je ergens, broeders en zusters, de gezondheid van de gemeente wil peilen, dan moet je in de bidstonden zijn. Als je ergens de thermometer in de gemeente wil stoppen, dan moet je in de bidstonden zijn. En dan niet alleen kijken naar wie er is, dat woordje allen, dat mag ons best wel eens aanspreken. Maar ook hoe we er zijn. Volhardend, biddend en smekend. Als er vurig, aanhoudend en verwachtend gebed is, dan is het geestelijk leven fris. Nou, dat is een goede vraag. Het gaat natuurlijk niet alleen over de bidstonden in de gemeente. Het gaat ook over je persoonlijk gebed, over het gezinsgebed. Over het gebed samen met je man, je vrouw. Het gezamenlijk gebed. Ik heb die bewust op nummer 1 gezet. Want als er iets de verbinding met boven bekrachtigt, illustreert, dan is het het gebed. En hier gaat het vooral over bidden en smeken, maar je kunt daar natuurlijk aan toevoegen danken, prijzen, loven, aanbidding. Worship, hoe je het ook hebben wil. Maar er is in ieder geval een beweging van de Heilige Geest vanuit het hart om de troon van God en dat gezamenlijk en dat eensgezind de troon van God te bestormen. Om met hem te zijn en met elkaar te zijn. Dat is precies wat de Heilige Geest wil. Hij verbindt ons aan de Heer Jezus en hij verbindt ons aan elkaar. Dat is die driehoeksverbinding. En het gebed kleurt die driehoek in. Hoe staat het met jouw gebedsleven? Hoe ben je hier vanmorgen gekomen? Je hoeft het niet hardop te zeggen, maar het is denk ik wel een goede vraag. Is jouw gebedsleven, is jouw omgang met God kloppend? Is het warm? Of is het wat afstandelijk, wat bekoeld? Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En kan die je ook vanmorgen, ook in de samenkomst, soms zo moeilijk iets duidelijk maken? Is ons geweten zo dof? Zijn we soms zo slaperig, letterlijk of niet, maar zoals Paulus zegt, ontwaakt u die slaapt. En ik weet niet wat jouw gedachten zijn bij bidstonden en bij eensgezind gebed, ook in de gemeente. Maar ik had heel graag zo'n bidstond in Jeruzalem in die bovenzaal meegemaakt. Ik denk dat die allesbehalve saai was, allesbehalve ingeslapen. Volharden, bidden en smeken, broeders en zusters. Het was levendig. Spurgeon, denk sommigen van jullie zullen hem kennen, heeft gezegd, we zullen in het algemeen nooit grote veranderingen ten goede zien in onze kerken, totdat de gebedsbijeenkomst in de waardering van de christenen een hogere plaats zal ontvangen. In te veel kerken zijn gebedsbijeenkomsten, zo zegt hij, verworden tot saaie, koude en levenloze bijeenkomsten waar te weinig vanuit de Bijbel gebeden wordt en te weinig met een missionair doel. En een andere voorganger schreef: tijdens de gebedsbijeenkomst, die onder leiding van de Heilige Geest staan, verdwijnen eigen noden naar de achtergrond en vormen we een groep mensen die ernaar verlangen dat anderen gezegend worden. Dat geeft ware eenheid. The church that prays together stays together. Nummer 1. Verlang je daarnaar? Naar die geestvervulde bidstonden? Verlang je daarnaar om deze week, vanavond, samen te komen met broeders en zusters, om de Heer te zoeken? Ik ga naar kenmerk 2. Ik denk dat geestvervulde prediking een kenmerk is van gezond geestelijk leven. Als je kijkt naar de preek van Petrus, ik heb daar bewust wat stukken uitgelezen. Het is natuurlijk wel lang, maar dat heb ik bewust gedaan. Prediking, het doorgeven van het woord van God, is een centraal element geweest in de eerste gemeente. Zij volharden in de leer van de apostelen. En als je die preek van Petrus bekijkt, daar zou je natuurlijk heel veel over kunnen zeggen. Daar zou je alleen al honderden preken over kunnen houden. Dat wil ik vanmorgen niet doen, maar ik wil gewoon eens aan. Hoe ziet die preek er nou uit? Het eerste is, als je kijkt, hè, die preek van Petrus die is relevant en actueel. Want hij zegt, die mensen die lachen die gelovigen uit. En ze zeggen, jullie zijn vol zoete wijn. Jullie zijn dronken. Vers 13. Maar dan gaat Petrus staan, die bange Petrus, weet je nog? Is ineens een andere man geworden door de Heilige Geest. Die gaat staan met een heilige verontwaardiging en hij zegt, Joodse mannen. Deze mannen zijn namelijk niet dronken. Zoals jullie vermoeden, vers 15. Want het is pas het derde uur van de dag, het is 9:00 's morgens. Met andere woorden, hij laat die preek aansluiten op wat de menigte zegt. Zijn preek is relevant en actueel. En vervolgens, die preek heeft een goddelijke autoriteit, want die duizenden mensen die onder zijn gehoor zijn, die worden allemaal aangesproken, want hij zegt in vers 22, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is. Deze Jezus, vers 23. Deze hebben jullie gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En hij zegt in vers 22 aan het einde, zoals jullie zelf ook weten. Nou, dat was gewaagd. Om het op te nemen voor Jezus, tegenover een menigte die hem onlangs had gekruisigd. Diezelfde situatie had Petrus een paar weken geleden doen besluiten om te vluchten. En hier staat hij op en zegt hij, jullie moeten het weten, Jezus Christus, en dat was de clue, daar draaide het om, is de Zoon van God. Heeft een goddelijke autoriteit. En er is niemand uit de menigte die naar voren staat en Petrus bij zijn lurven pakt. Maar iedereen weet, hij staat daar onder de zalving van de Heilige Geest. En ik heb te luisteren. Want het woord van God zelf klinkt. Derde is, zijn boodschap gaat niet over de Heilige Geest. Zijn boodschap gaat over de Heer Jezus. Als die ergens over spreekt, dan is het de vraag, wie is die man uit Nazareth? En hij zegt met heel veel woorden, niemand anders dan de Zoon van God. Weet je wat een kenmerk is van geestvervuld gemeenteleven? Is dat het in de samenkomst, niet alleen in de preek, ook in de preek, maar ook in de liederen, ook in de gesprekken, ook in het avondmaal, dat het gaat om onze Heer Jezus Christus. Ik kom niet naar de samenkomst om met een beter gevoel naar huis te gaan. Ik kom niet om een geestelijke shot. Ik kom omdat ik hem, mijn Heer, die voor mij gestorven is en opgestaan, de eer wil brengen die hem toekomt. Het gaat om hem. Komen wij ook vanmorgen, kom ik vanmorgen samen om hem te zien en om hem te kennen. Zijn preek is ook persoonlijk en confronterend. Hij zegt in 36, laat heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Einde preek. Ik vraag me af of ik ooit wel eens zo'n preek heb gehoord die zo eindigt. Hij zegt, ik zal het nog één keer zeggen. Deze Heer, deze man uit Nazareth, heeft God tot een Heere en Christus gemaakt. Het is die man die jullie gekruisigd hebben. Dat is zijn einde van zijn boodschap. Hij wijst de daders persoonlijk aan en confronteert hen met hoe ze ten opzichte van de Heer Jezus staan. Persoonlijk en confronterend. Het woord van God heeft mij wat te zeggen. Hij zegt op het einde, luister Israëlitische mannen. Met andere woorden, hij spreekt ze persoonlijk aan. En als laatste, de preek, de boodschap vraagt om een reactie. Want hij zegt niet aan het einde, amen, laten we nog een lied zingen. Want vers 37 gaat direct door. En er staat, toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Klaarblijkelijk heeft de menigte beseft. Hier moeten we wat mee. En dat is gelijk het derde kenmerk. Er is een diepe overtuiging van zonden. Zij werden door de Heilige Geest, dat is niet het werk van Petrus, maar het werk van Gods Geest, diep in het hart, diep in hun binnenste geraakt. En ze stellen direct een vraag. Welke vraag? Wat moeten wij doen? En natuurlijk, dit is een evangelisatieboodschap, dat begrijp ik. Maar toch denk ik dat de aanwezigheid van Gods Geest in de gemeente, de aanwezigheid van Gods Geest in het woord, ons altijd aanspreekt. Ons vraagt om een reactie. En eigenlijk is de vraag, wordt als vanzelf in hun hart geboren. Ik hoop dat je dat meemaakt vanmorgen. Er wordt in hun hart geboren. Wat moeten we doen? Met andere woorden, nu we dit weten, nu God ons dit gezegd heeft, wat moeten we doen? Wat vraagt dit van ons? Wat betekent dit voor ons leven? We kunnen niet dezelfde blijven. En weet je wat ik zo mooi vind? Is dat er niet gediscussieerd wordt over die preek van Petrus. Of die kort of lang genoeg was. Of die aansprekend genoeg was. Of die spreker goed zijn best had gedaan. Of het helder was. Of het gestructureerd was. Dat is allemaal niet de vraag. Iedereen die preek gehoord heeft, die weet. Dit vraagt van mij een reactie. Het is niet Petrus die met mij praat. Ik hoor de stem van God tot mij praten. En ik moet daarop reageren. Ik kan niet dezelfde blijven. En dat geldt ook voor de gelovigen. Het woord van God is niet, er is niet een preek in de samenkomst, er is niet een bijbelstudie door de week, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Preken is geen doel. Preken die zijn er om mensen te veranderen. Beter gezegd, als instrument in Gods hand om onze levens te veranderen. Om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Om zonde achter ons te laten. Noem maar op, je kunt duizenden uitwerkingen van een goede preek bedenken. Hier is het bekering. Maar herken je, ik wil aan je vragen, herken je dat? Natuurlijk, dit was een massa-opwekking, hè? Het hoeft ook niet altijd zo spectaculair als hier, als er 3000 tot geloof komen. Maar herken je het wel? Al was jij misschien de enige in de samenkomst dat je die preek of die boodschap die je hoorde, misschien korter of langer geleden, dat je dacht, dit gaat over mij. Vanmorgen heeft de Heer mij wat te zeggen. En dat je naar huis gaat en dat je weet, na deze ochtend ben ik niet langer dezelfde. Ik verlang daar zo naar. Naar die tegenwoordigheid van God in de gemeente. En nogmaals, niet om het spektakel. Maar wel dat we zien, er is niet een mens aan het woord. God spreekt tot mij. Hier is er een diepe overtuiging. En ze kunnen niet langer dezelfde blijven. Ze gaan hun zonde belijden. Zonde wordt beleden. En de Heer Jezus wordt aanbeden. Wordt toegelaten. Dit is trouwens hier die derde een geweldig kenmerk, ook van de gemeente nu. Misschien zeg je, moet het in de gemeente over zonde gaan? Ik denk niet dat dat vraag is vanmorgen, maar ik denk wel dat we kunnen zeggen, waar een diepe overtuiging van zonde is, waar een diepe afkeer van zonde is, onder de gelovigen. Weet je wat de spiegelzijde daarvan is? Daar is een diep besef van genade. Daar weet je, ik ben, Godzijdank, vrijgekocht. En zonde is mijn vijand. Ik ga niet terug naar mijn verleden, maar ik wil blijven in het genadige heden. Ga snel naar de vierde. Kenmerk, hij werd net al genoemd. Grote vreugde. Ja, want overtuiging van zonde, dat is niet mineur. Dan heb je het niet begrepen. Dat is niet mineur. Want terwijl ze diep in het hart geraakt worden, is er ook een grote vreugde. Want er staat in vers 41. Zij die het woord met vreugde aannamen. Dus ze horen die boodschap van Petrus, die toch niet liefjes is. Die confronterend is. Maar ze nemen dat met vreugde aan. Want ze zien dat het de waarheid is. En ze weten, er is maar één reactie, is dat ik mezelf hieraan overgeef. Dat is het geweldige, als Gods geest je in het hart aanspreekt, dan weet je, er is maar één uitweg. Ik moet gehoorzamen. En met vreugde, want dat is de weg naar boven. Hier kom ik geestelijk een stap verder mee. Zoals je, als je naar de dokter gaat en je bent lang aan dokteren en er is niet direct een diagnose en de dokter op een gegeven moment zegt hij, dit is het. En dit is het medicijn. Dan neem je dat met vreugde aan. Want je komt geestelijk verder. Zij die het woord met vreugde aannamen. Je ziet in één keer, er is behoud in de Heer Jezus. Ik geef mijn leven aan hem over. Ik wil niet langer voor mezelf leven, maar voor hem die van mij gestorven is en opgewekt. Ook dat is een goede vraag. Kennen wij die vreugde in de gemeente? Kennen wij die blijdschap? Wat een belediging voor onze hemelse Heer. Als we met sombere gezichten in de samenkomst zitten. En met onszelf bezig zijn. Of alleen maar vallen over datgene wat mij niet aanstaat. Het is niet het gevoelen van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil vreugde geven. Diepe vreugde. Niet happiness, maar joy in ons hart. Niet een smile, daar gaat het niet om. Maar van binnen een diepe verheuging over het feit dat we door Christus geliefd zijn bij God. Ja, als er grote vreugde is, dan gaan er ook de gesprekken over, toch? Als jij gisteren miljonair geworden bent, bij de postcode loterij, dan weet ik zeker, tenzij je dat je ervoor schaamt, maar dan weet ik zeker dat je het straks bij de koffie vertelt. Hey, als je geestelijk miljonair geworden bent, en het is voor jou een werkelijkheid, hè? Niet een soort vrome ballon die ergens zweeft in je denken, maar werkelijkheid, ik ben geestelijk miljonair. Ik ben bevrijd van mijn zonde. Ik ben een geliefd kind van God. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Ik leef iedere dag met het zicht op een hoopvolle toekomst. Daar wil ik graag met anderen over praten. Wat een reclame voor de gemeente van de Heer Jezus. Als je gewoon je mond niet kan houden, want je hebt grote vreugde. De vijfde. Vind je dat ook een mooie? Ik zou eigenlijk wel willen vragen. Wie vindt dat een mooie? Directe gehoorzaamheid. Ze hebben die preek gehoord. Denk nog even mee. Ze hebben die preek gehoord. En ze roepen, wat moeten we doen? En Petrus die is glashelder in zijn antwoord. Dat is ook iets van Bijbelse prediking, is dat het duidelijk is. Niet wollig. Hij zegt, bekeer je, 1. Bekeer je is, ga anders denken. Draai om. In plaats van jouw ik-gerichte leven, krijg je nu een Christus-gericht leven. Dat is 180 graden draaien. Bekeer je. Dat is 1. En 2 zegt hij, wat je direct kunt doen is, laat je dopen. Laat je dopen. En dan zegt hij, je zult de Heilige Geest ontvangen. En klaarblijkelijk was zijn preek zo persoonlijk, dat er 3000 mensen direct hun vinger opstaken en zeggen, dat geldt voor mij. Ik wil me heel graag bekeren. Ik wil me heel graag aan deze God, aan deze Heer Jezus Christus onderwerpen. En 2, dus wil ik me laten dopen. Dat hoort helemaal bij elkaar, bekering en doop. Hier is het op 1 en dezelfde dag. En mijns inziens is het heel bijbels dat het zo dicht mogelijk bij elkaar ligt. En er wordt spontaan een doopdienst georganiseerd. Gebeurt dat nog wel eens? Ze gaan niet naar huis om doopkleren. Er wordt geen doopfeest georganiseerd. Het moet nu gebeuren, want God vraagt het van me. Dit kan geen uitstel leiden. Is dat angst geweest? Ik denk het niet. Ik denk niet dat het angst was. Ik denk dat ze wisten, vandaag, er is maar 1 weg om rust te vinden in mijn hart. Dat is hem direct te gehoorzamen. Laat je dopen. Die frisheid in de gemeente. Ook die radicaliteit. Laat het tot je doordringen. Als je hier vanmorgen zit en je zegt, bekering. Als ik eerlijk ben, leef ik eigenlijk voor mezelf. Vind het prima om hier te zijn. Ik hou ook wel van die liederen. Vind de koffie lekker, maar dan confronteert het woordje vanmorgen en zegt tegen jou, bekeer je. Vandaag. En laat je dopen. En als je zegt, ja zeker, ik ben tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, maar me laten dopen heb ik nooit. Dan zou ik je vanmorgen willen zeggen, laat dit woord tot je oren doordringen. Want die doop geeft weer dat je bereid bent om het oude achter te laten. Nou, dat waren ze daar heel graag. En graag in nieuw leven, in nieuwheid van leven wil wandelen. Die doop geeft aan, ik ben 1 met Christus in zijn dood, maar in een doopbad dan kom je ook weer boven, hè? Gelukkig wel. Je bent met Christus ook 1 in zijn opstanding. En ik laat het oude leven, waarin het om mijzelf draaide, achter me. En vanaf nu zit de Heer op de troon van mijn hart. En ik wil hem volgen. Wat een getuigenis. Directe gehoorzaamheid. De laatste 2 kenmerken, die wil ik kort noemen. Want daarna is het niet klaar. We gaan hier naar huis en zeggen, nou, ik heb me laten dopen. Het zit erop. Nee, want de volgende morgen staan ze er weer. Ze bleven dagelijks bijeenkomen. Het is niet een activiteit, het is het leven in hen. En het wordt gekenmerkt door de leer van de apostelen. Dus het onderwijs. De gemeenschap, de onderlinge gemeenschap. Daar hoort ook dat diaconaat bij. Hè? Ze verkopen hun spullen en ze beseffen, niets is meer van mezelf. Ik ben geroepen om het te delen met broeders en zusters. Met degene die iets nodig heeft. Breken van het brood. Het avondmaal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze dat daar heel vaak, heel frequent gevierd hebben met elkaar. Waarom? Omdat de Heer gezegd had. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik wil dat jullie aan mij blijven denken. En dus doen we het. Want we zijn hem gehoorzaam. En we willen ons graag met de Heer Jezus bezighouden. Het ging daar in die samenkomst helemaal niet om allerlei spectaculaire dingen. Die andere talen en andere zaken. Ze waren bezig om de Heer Jezus te herdenken. Zijn dood, zijn opstanding. En natuurlijk de gebeden en de lofprijzing. Dat vind je trouwens ook in vers 47. Dat zij God loofden. Maak je dit een beetje mee vanmorgen? Deze eerste levenstekenen van de gemeente. Bijbels gemeente zijn. Onder de leiding van de Heilige Geest. Ik hoop dat het iets weergeeft van een verlangen. Dat je zegt, daar wil ik heen. Zowel van de leiders in de gemeente. Als van de gemeenteleden. Die kant willen we op. Niet omdat het moet. Er moest helemaal niks. Het was het leven. Het nieuwe leven wat zich openbaarde. En het laatste, dat was een gevolg, daar deden ze helemaal niets aan. Punt 7. Deze gemeente had een enorm impact op ongelovige omstanders. Het was niet op een dag dat Petrus zei, nu gaan we een evangelisatieplan maken. Dat is daar nooit gebeurd. En het was niet dat ze zeiden, we gaan weer een groepje organiseren die. Nee, de kracht van de Heilige Geest zorgde er automatisch voor dat de ongelovige omstanders vragen kregen. Die gemeente was zo anders. Stond zo onder de autoriteit van Gods woord. Dat is het eerste, dat er vrees over iedereen kwam. Zouden wij dat vandaag positief vinden? Dat mensen hier in Bunschoten zeggen, bij de reddingsark in Bunschoten, vrees. Ik denk dat we ons dan sneller zouden schamen. Maar hier in deze gemeente gebeurt, weet je waarom? Niet omdat ze de deuren dicht hielden en dat ze zeiden, je bent niet welkom, maar er was de aanwezigheid van de Heilige Geest. En ieder besefte, als ik me daar aansluit, heeft dat gevolgen voor mijn leven. Ieder besefte, deze mensen hebben iets wat ik niet heb. Deze mensen hebben een goddelijke autoriteit. De hand van God is op hun leven. En vrees is hier geen angst, maar het is ontzag. Het is respect. Maar het is niet alleen vrees. Er staat ook in vers 70, zij vonden genade bij heel het volk. Met andere woorden, ze kregen de sympathie van de omstanders. Mensen kregen sympathie voor hen. Omdat ze het karakter van de Heer Jezus waarnamen. Omdat ze goed en goeddoende waren. Omdat ze hun bezittingen verkochten en die uitdeelden. Omdat hun leven totaal anders. Zeker. Maar ook een krachtig getuigenis. Een vriendelijk getuigenis was. Naar de mensen om hen heen. Ik eindig met twee vragen, die staan niet op mijn dia, maar ik hoop dat je ze kunt onthouden. Wat doet dit opwekkingsverslag met je? Deze schets van de geestvervulde gemeente. Broeder, zuster, wat roept dat in je wakker? Spreek dat vanmorgen je hart aan. Verlang je naar dat frisse leven? Vanuit de directe verbinding met God. Valt er voor jou misschien iets te belijden vanmorgen? Moet je misschien belijden dat je iets kwijtgeraakt bent? Of dat je zegt, er zijn obstakels die dit leven verhinderen. Dat kan bij jou persoonlijk zo zijn. Het kan zelfs in een gemeente zo zijn. Dat het gebrek aan eensgezindheid bijvoorbeeld. Deze zegen verhindert. is mijn eerste vraag. Wat doet het met je? En twee. Als het je aanspreekt. Als je zegt, dit leven wil ik leiden. Samen met mijn broeders en zusters. Wat mag het je kosten? Ben je bereid om de prijs van het gebed te betalen? Ben je bereid om echt anders te zijn op je werk? Ben je bereid om je echt te geven voor de gemeenschap met anderen? Om niet langer te bekritiseren, maar om dienend aanwezig te zijn. Ben je bereid om van de Heer Jezus te getuigen? Ben je bereid om zonde te belijden en achter te laten? Ben je bereid om jezelf helemaal voor Hem ter beschikking te stellen? Weet dat de Heer Jezus niets liever doet. Zijn verlangen is altijd groter dan het jouwe en het mijne. Op dit moment. Dat Hij niets liever doet dan zijn kinderen helemaal te vullen met zichzelf. Laat een ogenblik stil zijn.